Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Een nieuw seizoen staat voor de deur en dus ook tijd voor een nieuw seizoen van de AD Voetbal Podcast. Wordt Ajax weer kampioen of wordt PSV de grote uitdager? Hoe gaat het in Rotterdam? En welke ploegen gaan strijden tegen degradatie? We gaan het vandaag allemaal weer bespreken in een nieuwe AD Voetbal Podcast met Sjoerd Massou. Sjoerd, je hebt het wel een beetje gemist natuurlijk, hè, dit?
Ik heb het enorm gemist. En ik vind ook dat je best wel, hoe zou ik het zeggen, ingetogen gestart bent met deze podcast. Het is wel echt een moment voor mensen dat de AD Voetbal Podcast weer begint.
Ja. We hadden dit eigenlijk grootser moeten doen, zeg maar. Ik had hier met gejuich stadiongeluid onder moeten doen en zo.
Gejuich stadiongeluid en misschien een leuke drumband. Dat had ik wel op zijn plek gevonden, eerlijk gezegd.
Nou, zal ik dat dan nu even nog erin gooien? Dat kan makkelijk namelijk.
Ja.
Goed, genoeg te bespreken, want het seizoen gaat weer beginnen. Iedereen denkt natuurlijk, wij gaan kampioen worden. Wie vind jij de grootste kampioenskandidaat?
Ik heb die VI-voorspelling in moeten leveren, weer veel te vroeg. Ik zou daar toch graag een keer een boze brief over willen sturen, want de transfer deadline is nog 5 weken weg, geloof ik. Maar ik heb, laat ik maar gewoon eerlijk zeggen, ik heb PSV kampioen gemaakt in mijn lijstje.
Want jij hoorde Ruud van Nistelrooy en je dacht...
Toen had ik er alle vertrouwen in.
Zal ik hem even laten horen? Want het verbaasde mij namelijk de trainer van Nistelrooy, die toch heel erg het had over allemaal voetbaltermen.
Die twee hebben 60 in de benen. Guti en Wenen, die hun eerste minuten maken ook. En de rest heeft toch bijna de 90 voorgespeeld. Dus dat was en fit geëindigd, zoals je zegt. Dat is het allerbelangrijkste.
90 in de benen, 60 gespeeld. De rest is allemaal fit. Het is echt trainer Ruud van Nistelrooy geworden.
Ja, maar Ruud moet nog een beetje loskomen. Zo moet je dat een beetje zien. Het is natuurlijk voor het eerst hoofdtrainer. Heeft veel verantwoordelijkheid. Het is niet meer zoals vroeger dat je twee assistenten had en een part-time keeperstrainer. Er komt heel veel op je af. Dus hij moet nog even in de modus komen dat hij af en toe even een grapje maakt. Of dat hij even de boel een beetje relativeert. Of een keer een spetterende one-liner eruit gooit. Het is nog even op safe. Maar dan moeten we Ruud een beetje de tijd in gunnen.
Maar jij hebt het gedaan op basis van het feit Luc de Jong teruggehaald. Het elftal verstevigd in het middenveld. Veel spelers behouden.
Nou, precies. Kijk, bij Ajax, die hebben natuurlijk hartstikke goede spelers gehaald. Dat is wel helder. Maar daar moet natuurlijk heel veel nog veranderen. Dat elftal wordt wel echt volledig gerenoveerd. Met notabene ook een nieuwe trainer. Met een nieuwe technische directie. Eigenlijk de hele as, ongeveer alle sleutelspelers, die zijn weg. Of die, nou ja, misschien gaat, dan zal nog iemand gaan. Nou, Anthony zou kunnen. Maar de spelers die de elftallen van Ten Hag droegen, die zijn eigenlijk bijna allemaal weg. Dus er moet een helemaal nieuw raamwerk komen te staan. En dat kost meestal wat tijd. Dat heeft PSV ook aan de hand gehad. En dat is bij PSV wat minder zo. Ook daar hebben ze natuurlijk een nieuwe trainer, een beginnende trainer. Ook daar moeten wisselingen worden toegepast. Maar daar is in de basis iets meer hetzelfde gebleven.
Als je naar PSV kijkt, denk ik, nou weet je, aanvallend zit het volgens mij wel snor. Zelfs als Gakpo weggaat, heb je nog wat jongens achter de hand. Maar verdedigend blijft dat toch een dingetje, hè?
Ja, dat klopt. Maar ben je er bij Ajax al van overtuigd dat dat aan de achterkant van het elftal helemaal goed staat? Dat moet ook nog maar even zien, toch?
Die ja, hebben, ook dat, ja.
Ook zij hebben met name aanvallend natuurlijk heel veel kwaliteit. Dus het wordt sowieso een heel interessant seizoen. Want je hebt echt het gevoel dat, en daarom vind ik het dan ook wel leuk om PSV weer eens een keer op 1 te zetten, dat kan nu ook voor je gevoel weer eens een keer echt. Afgelopen jaren was het vrij makkelijk, zet je Ajax al bovenaan. En nu zie je toch dat PSV wel een serieuze uitdager is geworden. Dat iedereen het wel zo herkent, toch? Of denk je er anders over?
Nee, ik denk dat iedereen in Rotterdam natuurlijk had gehoopt dat Feyenoord de uitdager zou zijn. Met al die spelers, met de prestaties van afgelopen jaar en de miljoenen die binnenstromen. Maar dat blijft natuurlijk een beetje hangen.
Alleen Arne is nog over, Chen. Kijk, en dat is het ook, dat klinkt slecht, maar dat is natuurlijk juist het goede nieuws. Hè? Kijk, buiten Rotterdam wordt wel eens onderschat hoe groot Arne Slot is.
Zeker hier in Rotterdam roept iedereen Arne voor, Arne na.
Ik kwam hier in de stad binnenrijden. En dan vliegen de cirkelen boven de Maas allemaal vliegtuigjes met spandoeken. Arne voor president en Arne is God. Nee, het is ongelooflijk wat een heilig geloof ze bij Feyenoord en in Rotterdam hebben voor Arne Slot.
Arne stelt ook het volk gerust, want dan was hij na die wedstrijd tegen Lyon, verliezen ze wederom een oefencampagne en dan is Arne heel reëel.
Wat ik gemist nog heb, is dat wij als we in de eindfase komen echt vanuit dat voetbal tot grote kansen komen. Dus dat moet nog beter, dat is helder. En dat gaat natuurlijk ook alleen maar beter worden. Eén, als we meer ingespeeld op elkaar raken en twee, als er een paar spelers bij komen.
Alles komt goed.
Nou, ik ken dus een aantal Feyenoord supporters die een drukke baan hebben, een druk bestaan en allerlei zorgen en zo. En die zetten dus 's avonds de stem van Arne Slot op om een beetje tot rust te komen. Mensen, Feyenoorders geloven zo heilig in Arne, dat ze alleen maar zijn stemgeluid hoeven te horen om te denken, het komt goed. En ik geloof dat ze, hoeveel spelers hebben ze nog over? 8?
Ja, zo ongeveer.
Nee, dat is overdreven. Maar er zijn natuurlijk volop reden tot pessimisme, maar Arne die haalt het allemaal een beetje weg. Ik was op de open dag vorige week en er kwamen allemaal spelers uit dat helikopter. En die werden allemaal met een beetje lauw applaus natuurlijk onthaald. Er was allemaal niet zoveel aan de hand. Maar toen kwam Arne ook nog uit die helikopter. Die mocht vorig jaar natuurlijk niet uit de helikopter komen omdat het toen corona was en de open dag niet doorging. Maar die kwam weer werkelijk alsof onze lieve Heer uit de hemel kwam, hoor.
Maar is dat nou positief? Want ik bedoel, Arne geeft vertrouwen. Maar de vraag is, waar is dat optimisme van de Rotterdammer of de Feyenoord-fan op gebaseerd?
Nou, we steken wel een beetje de draak mee. Maar het is natuurlijk wel zo dat Slot heeft natuurlijk echt wel dingen grondig veranderd. In de manier van spelen, maar ook daarmee ook op het gebied van scouting bijvoorbeeld. Weet heel specifiek wat voor spelers die wil, wat die nodig heeft. En dat geeft natuurlijk wel vertrouwen en ook wel terecht. Bij Feyenoord hebben ze natuurlijk de afgelopen... Nou ja, 2 decennia heel vaak maar wat gedaan. En was het niet echt helder wat nou de voetbalfilosofie van Feyenoord was. Dat is hij nu wel. Dus dat vertrouwen, ondanks dat het af en toe een beetje overdreven wordt, is natuurlijk wel ergens op gebaseerd. En vorig jaar hebben ze dat laten zien. En ook hebben ze laten zien dat ze destijds met nog veel minder geld, want er is natuurlijk aardig wat geld binnengekomen nu. Berghuis ging weg. Ze waren net 50 geworden. Hebben ze eigenlijk met een paar miljoen hebben ze een aantal heel gerichte aankopen gedaan die super succesvol waren. Dus ja, waarom zou dat nu niet kunnen?
Nou ja, omdat ze vorig jaar spelers hebben gehaald die redelijk uit Europa kwamen. Je ziet langzamerhand dat de scope wat verder gaat. Hè. Er wordt gekeken naar spits uit Mexico. En dan denk ik, ja, voordat zo'n jongen hier helemaal geacclimatiseerd is en gewend is aan het voetbal. Je ziet het met Walemarken hoe lang het duurt voordat die er is waar Feyenoord hem wil hebben.
Ja, maar tegelijkertijd Trauner en Austin, die stonden er vanaf de eerste wedstrijd, bij wijze van spreken. Dus het zal per geval verschillen. Ik snap ook wel dat Feyenoord zit in een deel van de markt, zoals het zo mooi heet, waar spelers aan het einde van zo'n periode echt significant goedkoper worden. Ze moeten natuurlijk ook hebben van spelers die net, misschien bij topclubs, net niet genoeg aan spelen toe gaan komen en dan beschikbaar worden. Waar misschien meerdere clubs achteraan zitten, waardoor je beter even kan wachten. Qua prijs dan, niet qua speler. Feyenoord is gewoon afhankelijker. En die 55 miljoen die mogelijk binnenkomt als Arsnes ook weggaat, ja, daar kan natuurlijk maar een klein gedeelte weer van worden herinvesteerd.
In tegenstelling tot Ajax, waar ze het geld kunnen uitgeven zoals ze het willen natuurlijk. Meer.
In ieder geval meer, ja. Feyenoord heeft natuurlijk veel meer last uit het verleden. Maar het is wel mooi om te zien, vind ik, dat... ze hebben op een gegeven moment dat stadiondossier hebben ze natuurlijk toch maar gesloten. Na 15 jaar dat ze dachten, weet je wat, we zetten er voorlopig even een streep onder en we gaan ons op het voetbal richten. Vond ik een heel verstandige uitspraak van Dennis de Kloeze. Heel originele gedachte ook, maar niet heus. Maar goed dat Feyenoord zich daar nu ook op richt. En je ziet wel dat dat zich wel heel snel uitbetaalt. Dat als je een jaar spelers goed ontwikkelt, met een heldere speelwijze, slim gescout, dat je heel snel heel veel geld kunt verdienen als club. Ook Feyenoord. En dat is natuurlijk de afgelopen jaren helemaal niet gebeurd. Feyenoord heeft een dramatische transferbalans als je het afzet tegen AZ, PSV en Ajax. Maar nu voor het eerst kun je een zakelijk gezien geweldige zomer hebben.
Ja. Dan moeten ze dat wel doen zonder de technisch directeur. Die dan met problemen thuis zit nadat hij geopereerd is. En moet Arne dus ook nu de technisch directeur spelen?
Dat kan die, hè? Arne kan alles. Ja. Nee, maar dat is denk ik niet zo heel gek. Hij was natuurlijk al wel bepalend in het technisch beleid. Het is alleen zo dat je hebt iets minder know-how, zeg maar, aan de onderhandelingstafels. En daar was Arne natuurlijk een buitengewoon ervaren man in. En in het hele spel met zaakwaarnemers en clubs toch wel eens wordt onderschat. Het is niet meer zo simpel als vroeger dat je denkt, ik wil die speler, die haal ik. Het is vaak echt een heel schaakspel. En dat hebben ze minder aan boord dan, dan hiervoor.
Zullen we bruggetjes maken naar Ajax? Ajax heeft spelers gehaald die al een tijdje op het lijstje stonden. Bergwijn, Brobbie hebben ze teruggehaald. En ze hebben een nieuwe trainer binnen, Schreuder. Wat is de eerste indruk die hij maakt op jou als hoofdtrainer van Ajax?
Voordat we verder gaan, het historische feitje, weet je.
Ja, daar kreeg ik al vragen over. Volgende week.
Oh, die komt volgende week wel gewoon terug.
Als jij dat wil, dan doen we hem volgende week terug.
Je weet dat ik een groot fan ben van het historische feitje. Ja, dat heb ik vaak genoeg gezegd. Nee, dan ben ik gerustgesteld. Wat het over? Oh ja, Schreuder. Ja, hoe komt hij over? Ja, gewoon hetzelfde zoals Alfred Schreuder toch al, zoals we hem kennen. Het is ook niet zo dat het helemaal nieuw is. Zo komt hij op mij over. Ik denk, verrek, daar heb je Alfred Schreuder. Ja.
Ja, het viel mij namelijk op in het hele verhaal, zeg maar. Er was deze week een uitgebreid interview met hem, onder andere ook bij ons in de krant en bij de NOS. Waarin hij vertelde over hoe hij eigenlijk met al die spelers bij Iataren was langs geweest om iedereen te kennen. En vervolgens ging het over Iataren en hoe het met hem ging. En zei hij, dat weet ik eigenlijk niet, want er zijn mensen binnen de club die contact met hem houden. Toen dacht ik, maar je wil eerst weten hoe het met je spelers gaat. En dit weet je dan niet, dat verbaasde mij.
Dat was inderdaad een beetje apart. Kijk, Schreuder is natuurlijk in de algemene zin een trainer die altijd heel goed, nou, die dicht op spelers zit, die goed met spelers kan omgaan, die daar, ja, dat is wel zijn specialiteit, communiceren met spelers. Hij heeft altijd goede banden gehad met spelers, ook vaak die een beetje als moeilijk te boek stonden. Had hij als speler al vroeger, als aanvoerder. En dan is dit wel een beetje een opmerkelijk verhaal. Nou is Iataren sowieso een opmerkelijk verhaal, vind ik. Ook vanuit Ajax perspectief. Kijk, die jongen, dat is vaak genoeg gezegd, heeft problemen. Veel problemen gehad. En is altijd, dat is gewoon een complex verhaal geweest. Kun je bij PSV navragen. Daar zijn echt niet de grootste koekenbakkers geweest die daar allemaal heel veel tijd in hebben gestoken. Integendeel, het zijn allemaal hele goede mensen geweest. Die hebben dat op allerlei manieren geprobeerd. Er is vervolgens in Italië van alles gebeurd. Daar zijn ook allerlei mensen mee bezig geweest om dat in goede banen te leiden. Bleek ook allemaal heel moeilijk te zijn. Vervolgens neemt eigenlijk de gok door hem te nemen. Vanuit de gedachte van, als het lukt, dan levert het heel veel geld op. En dan zijn wij de grote winnaars. Nou, dat mag, natuurlijk. Geef hem een kans. Die jongen is nog hartstikke jong. Hij heeft veel meegemaakt, nogmaals. Wat ik heel raar vind, en echt heel raar vind, van Ajax, is dat ze zo snel hem al zo hoog te paard zijn gaan zetten. Die selectie voor die bekerwedstrijd tegen PSV vorig seizoen, vanuit een soort houding van we zullen PSV eens even de maat nemen en kijk eens, we nemen Iataren gewoon bij de selectie. Belachelijk. Belachelijk. Dat hebben we toen ook al geconstateerd trouwens, dus niet helemaal niet nieuw. Maar dat was, ten eerste was het extreem kinderachtig en ten tweede was het onverantwoordelijk. Als je met een jongen met die voorgeschiedenis, na een paar wedstrijdjes in jong Ajax, nog verre van fit, als je die vervolgens om richting de bühne te laten zien van kijk eens, wij krijgen hem wel aan het voetballen, kijk hem toch eens bij de selectie komen. Woe, nee, dat was echt in alle opzichten fout. Vervolgens komt hij fit uit de zomer. Nou, top, hartstikke mooi, zag er fit uit. Wordt hij vervolgens ook weer hoog te paard gezet door een soort media-offensief te lanceren richting de nationale pers. Het was allemaal opgelost, hij was topfit. Niks aan de hand, het ging nu allemaal gebeuren. Ajax werkte dan ook helemaal mee. Die zetten hem heel hoog op een paard. En vervolgens, hey, er zijn toch weer problemen. Hadden we allemaal kunnen weten, hadden ze bij Ajax ook allemaal kunnen weten. Ze hadden maar een rondje hoeven bellen om te weten, dit is een gecompliceerd verhaal. Dit gaat niet zomaar in één keer allemaal goed. Nou ja, dat blijkt wel. En dat is helemaal niet triomfantelijk bedoeld. Ik begrijp, in tegendeel zelfs, ik vind het triest, want het is een geweldige voetballer, ook als je hem aan de bal trouwens. Zeg ik er even bij. Ik snap helemaal dat mensen er blij van worden. Want het is prachtig om te zien hoe die jongen voetbalt. Maar Ajax had toch een beetje nederig met hem moeten omgaan. Althans, had ook wat nederigheid in zijn richting moeten betrachten. Doe een beetje rustig aan. Breng hem langzaam. Breng hem rustig. Laat hem eens gewoon even 10 wedstrijden spelen.
Ja, niet gelijk in de voorbereiding op basis van een paar wedstrijden. En dan die goals laten zien. En kijk eens, Mo is terug. Of, ja. Weet je, en dan heel interview erachteraan. Maar dan nog, je zegt nu van ja, ze hadden dit kunnen weten als ze een beetje hadden verdiept. Het is niet de eerste keer dat bij Ajax, als ze zich een beetje hadden verdiept in moeilijke jongens, dat ze problemen of erger hadden kunnen voorkomen.
Ja, waar doe je nu op?
Nou, Promes bijvoorbeeld. Daar zijn ze ook natuurlijk niet heel goed uitgekomen in die zaak.
Nee, is wel een andere zaak, maar klopt. Daar hebben ze ook. Daar kun je ook allerlei vraagtekens bij zetten bij hoe dat is gegaan. Of ze hebben ze hem wel op een moet je zeggen, zakelijk slimme manier natuurlijk weer verkocht. Dus dat hebben ze, wat dat betreft hebben ze dat toen knap gedaan.
Overmars?
Ja, nee. Er zijn allerlei dubieuze morele kwesties geweest. Om die dan allemaal op één berg te gooien, hebben we wel een paar keer gedaan. En ook wel terecht. Ik vind het wel een op zichzelf staand geval. Maar ik begrijp gewoon niet dat je die jongen niet in de luwte laat. En hem ook zijn rol in zo'n selectie leert bepalen. Als je hem gelijk heel belangrijk maakt op basis van een paar trainingen en een paar invalbeurten. En dan krijg je ook binnen zo'n groep een heel raar soort verhouding. Dus nou ja, ik vind het onbegrijpelijk. En nu moeten ze daar komt het nu eigenlijk natuurlijk op neer. Ze moeten er nu weer van terugkomen.
Ja. Ondertussen hebben ze wel een jongen gehaald, Bergwijn. Die eindelijk naar Amsterdam kwam, want daar waren ze al een tijdje mee bezig. En die stond ook voor de camera's. En die was in een interview met de NOS en zei: ja, weet je, ik heb niet gefaald bij Spurs. Ik had gewoon een beetje pech gehad.
Net ik ook gewoon een beetje pech heb gehad. Heel veel trainers gehad natuurlijk. Voetballerij moet je soms gewoon geluk hebben. Ik denk dat ik heel veel goede wedstrijden, heel veel mooie dingen heb laten zien daar. Alleen voor mij was het gewoon beter om een nieuwe stap te maken.
Een beetje pech gehad.
Ja, je moet die jongen ook niet afrekenen op zo'n opmerkingje. Hij bedoelt dat. Ik snap wel hoe hij dat een beetje bedoelt. Er zijn wat wisselingen. En bij zo'n topclub moet je. Dat ben ik het ook niet helemaal met hem oneens. Je moet ook een beetje geluk hebben dat je op het goede moment een basisplaats krijgt. Dat het dan het kwartje goed valt. Maar dat is natuurlijk wel ongelooflijk moeilijk. Als je vanuit de Eredivisie naar een topclub als Tottenham Hotspur gaat. Zelfs een subtopclub dan nog in de Premier League. Ja, dat kon je van tevoren weten. En die keuze heeft hij destijds heel bewust gemaakt. Sterker nog, hij heeft de PSV second tegen de krip gegooid om dan maar weg te kunnen. Op een niet zo heel chique manier bovendien. Ja, dan is het ook niet gelukt. Zo eerlijk moet je ook zijn.
En toen kwam Ajax ook nog met, weet je wat, we zijn nu toch bezig met spelers halen die we vorig jaar ook al wilden hebben. We halen Brobbey ook nog even terug. Voor een kleine 20 miljoen hadden we nog over, Haller is verkocht. Dus weet je wat, we halen hem gewoon weer terug.
Ja, het is echt.
Het is jouw favoriete transfer dit, hè?
Ja, het is een ongelofelijke transfer. Dat blijft het gewoon. En ik dan hoor je meneer Hamstra uitleggen van ja, andere spitsen zijn net zo duur en deze kent het systeem. Hier weten we wat we krijgen. Dat begrijp ik natuurlijk ook allemaal wel. Dat is natuurlijk ook wel waar. Maar er zit ergens ook een soort principiële kant aan. Dat je een speler opleidt. Dat hij er vervolgens na 380 contractaanbiedingen toch voor kiest om weg te gaan. Transfervrij voor 0 euro. Dus je hebt hem helemaal opgeleid. Hij kiest heel specifiek en bewust daarvoor. Ja, en krijgt hij een beetje spijt. En vervolgens betaal je 20 miljoen, nou bijna dan, voor een speler die je notabene op zijn 10e alle kansen en opleiding hebt gegeven. Ja, dat blijft natuurlijk echt heel ironisch.
Ja, het doet mij een beetje denken, en dat is iets ander geval, hè, want ik snap dat, maar Onana was natuurlijk een beetje hetzelfde vorig jaar. Die werd verketterd ongeveer, omdat hij transfervrij wegging. Dat kon allemaal niet, en hadden we er ook zoveel vertrouwen in gehad. Maar dit kan dan weer wel, zeg maar.
Nou ja, dat is het hele, die voetbalwereld is natuurlijk zo totaal krankzinnig geworden, dat ja, je kunt het over moraal of principes hebben, maar dat kun je blijkbaar, althans bij Ajax in ieder geval niet, dat kun je blijkbaar nooit overeind houden. Want uiteindelijk moet je dit soort toeren uithalen, omdat nou eenmaal het sportieve belang zogenaamd, nou ja, en zakelijke belang, zogenaamd zwaarder weegt. En dat blijft echt iets bijzonders. Dat kan ook alleen maar in voetbal dit. Dat is wel duidelijk. Er zijn zoveel belangen door elkaar gaan lopen. Belangen rond zaakwaarnemers, belangen rond clubs. Spelers die een bepaalde positie hebben in die markt. Wat vervolgens weer wordt verzilverd door zaakwaarnemers. Want, kijk maar naar hoe het vertrek van Brobbey is gegaan. Het is echt heel bijzonder. En je blijft je erover verbazen. En daardoor blijven wij podcasts maken. Ja. Want er komt iedere keer weer zo'n nieuw gek geval voorbij.
We hebben genoeg gekke gevallen. Er zijn genoeg internationals die misschien toch wel moeten gaan nadenken. Wat ga ik doen? Wijnaldum natuurlijk voorop. Want De Ligt is weer verkocht naar Bayern München. Die heeft misschien een goede stap gemaakt. Een aantal die toch wel een redelijk goede stap hebben gemaakt.
Ja, De Ligt naar Bayern is natuurlijk een geweldige transfer. En sowieso, de Bayern zeg je, dat is een van die clubs waar je niet nee tegen zegt. En wordt daar ook belangrijk. Dus dat zal voor zijn positie in Nederland zelf dan in ieder geval niet slechter zijn. Hij was al niet omstreden onder Van Gaal. Maar het wordt er in ieder geval niet minder op. Dus dat is een goede en logische stap. Ongelooflijk veel geld trouwens. Hè, van een jongen van 22 die al...
80 miljoen?
Ja, en tel zijn vorige transfer nog even bij op. Dat is bizar. Maar nee, goede transfer, denk ik. Ja, Wijnaldum is een heel ander verhaal.
En de Jong en de Depay in dat spoor ook een klein beetje.
Ja, de Jong wordt natuurlijk heel, heel interessant. Kijk, tot nu toe houdt hij voet bij stuk. Hij wil helemaal niet naar het Manchester United. Wil eigenlijk gewoon bij Barcelona blijven. En vanuit een bijna ouderwets romantische gedachte. Van, ja, dit is de club van mijn jongensdromen. Ik blijf hier gewoon. Ja, dan wordt natuurlijk een enorm spel gespeeld. Want United die wil hem hebben. Die zeker nog ten acht. Dat is een sleutelspeler voor hem. Die heeft een brood nodig. De deal is eigenlijk al gemaakt. Barcelona heeft financiële ruimte nodig. Nou, we kennen het verhaal. Maar Frenkie gaat voorlopig niet. Nou, nu zie je dus dat hij speelde gisteren tegen Real Madrid. In Las Vegas was het, hè?
Ja.
Speelde eigenlijk centraal in de verdediging. Is dat dan weer zo'n signaaltje van wieberen? En gaat de trainer Xavi daar ook aan meedoen in het hele spel? Wordt hij straks in kleedkamer 2 gezet? We hebben dat allemaal al eerder gezien. En het zou natuurlijk super, super triest zijn. Want als je er gewoon nuchter en naar kijkt, dan is het natuurlijk weer krankzinnig wat Barcelona allemaal aan het doen is. Ja. Wat die aan geld aan het uitgeven zijn, met name aan de aanvallers.
Lewandowski die er gewoon naar binnen komt en dan voor 33 jaar nul restwaarde.
Het is totaal krankzinnig. Het is allemaal weer korte termijn politiek. Notabene Busquets, zijn contract loopt volgend jaar af. Je hebt Frenkie de Jong gewoon nodig straks. Althans, ik kan me geen betere nummer 6 indenken voor Barcelona als opvolger van Busquets. Dus waarom juist die speler hou je dan, zou je zeggen, aan boord? Je kunt ook niet zeggen, het is om financiële redenen. Want als je zoveel geld over de balk smijt als dat ze nu doen, slaat die theorie natuurlijk ook nergens meer op. Maar ja, waarschijnlijk wordt die druk de komende weken alleen maar groter op zijn schouders. En dan zal hij toch een beslissing moeten nemen.
Ja, dat zit natuurlijk ook in het feit dat ze dan ook nog bewust lekken hoe zijn salaris is opgebouwd. En dat pas over 2 jaar dat hij dan echt de klapper gaat maken financieel. En dat lekken ze dan ook nog even naar de media. Heerlijk is dat, hè?
Ja, het is een vuile oorlog. En het zou geniaal zijn, deze week ook een stukje over gemaakt. Maar het zou natuurlijk geniaal zijn als hij voet bij stuk houdt en toch gewoon blijft. Dat zou uniek zijn. Want bijna al dit soort transfers gaan uiteindelijk toch door. Simpelweg omdat een speler geen keuze meer wordt gegund. Ja, misschien is Frenkie de Jong die ene uitzondering. Daar hoop je dan een klein beetje op. Ja.
En Memphis Depay, wat is de spits van Louis van Gaal in dit systeem. Die lijkt ook steeds binnen te gaan spelen als er allemaal spitsen binnenkomen uit van heen en verre bij Barcelona.
Ja, nee, klopt. Dus ook daar moeten we zeker een transfer. Dat is ook typisch een speler die op het laatst nog binnen wordt gehaald door een misschien ook wel heel grote club die nog even aanvallen nodig hebben. Hij is wel goed begonnen, hè, aan de voorbereiding. En hij gaat wel voor zijn kans. Maar ja, het is natuurlijk een stuk moeilijker geworden nog dan vorig jaar.
Dan hebben we de ploegen in de top gehad. We hebben het NL zelf al gehad. Er zijn natuurlijk tal van ploegen die zich nu aan het versterken zijn. Wat mij opvalt is dat er heel veel spelers die vroeger in de Eredivisie gespeeld hebben, teruggehaald worden. En die allemaal een buitenlands avontuur erop hebben zitten. Wat eigenlijk, nou ja, voor sommigen misschien wel geslaagd of semi-geslaagd. Maar heel veel jongens vinden toch weer hun weg terug naar die Eredivisie.
Noem eens een rijtje. Brobbey.
Nou ja, Brobbey is dan in de top. Maar bij Excelsior heb je Ayoub die terug wordt gehaald. De Guzman bijvoorbeeld bij Sparta.
Ja, is dat niet, maar dat is, volgens mij is dat altijd wel een beetje zo gegaan. Kijk, in de Nederlandse markt heb je ook spelers nodig die, als je wat een Nederlandse club bent, die affiniteit heeft met de Eredivisie, die weet dat hij daar veel gaat spelen. Het is natuurlijk lekker voetballen vaak. Vaak valt zo'n buitenlands avontuur natuurlijk ook gewoon tegen. Want dan beland je ergens in Griekenland, dan krijg je salaris niet. Of dan wordt de trainer ontslagen. En dan is de Eredivisie toch wel weer een warm bad. En dan blijkt het toch altijd wel weer leuk te zijn om terug te keren. Ik denk dat je het een beetje zo moet zien. Ik weet niet of het echt een trend is, hoor. Volgens mij was dit in het verleden ook wel vaak zo. En het zijn vaak ook meer haalbare spelers. Kijk, als Ayoub nooit in de Eredivisie had gespeeld, dan had Excelsior waarschijnlijk nooit kunnen halen.
Nee, maar dat is een beetje de zoektocht ook. Je zoekt naar versterking. Iedereen is op zoek naar die versterking. En die is toch ook wel lastig te vinden. Hè? De goede versterking van die ploegen die rechter rijtje gaan spelen.
Ja, zeker. Want kijk, de top krijgt heel veel geld binnen. En normaal zie je dat het dan een beetje naar beneden vloeit. Maar de topclubs, met name PSV en Ajax, kijken bijna niet meer in de markt de Eredivisie. Er loopt bijna niks meer interessants meer bij voor ze. Het is maar heel uitzonderlijk dat zo'n club een speler van FC Utrecht haalt. En als ze het doen, dan gaat dat meestal niet geweldig. Dat hebben we ook gezien bij Ajax. En dus kijken met name in het buitenland. En houden natuurlijk ook heel veel spelers in eigen huis door die jongteams. Steeds minder reden om spelers bijvoorbeeld weg te doen en ze daarna weer eventueel terug te halen. Alles wordt eigenlijk bij die club zelf gehouden. Dus je ziet dat er steeds minder geld automatisch doorvloeit naar, zeg maar, het rechte rijtje Eredivisie. Het is wel misschien ergens wel een zorgelijke ontwikkeling.
Ja, daar komt bij dat die keukenkampioendivisie, we gaan er dit jaar op vrijdag ook wat meer aandacht aan besteden, zo'n sterke competitie is, dat daar bijna soms meer wordt betaald dan rechterrijtje eredivisie. En dat dat nog eens een keer een extra concurrent is geworden voor de spelers waarvan je denkt, nou, die zou je normaal wel halen, maar nu ineens niet.
Nee, zeker. Want dat is inderdaad nog een hele pool aan spelers. Die vinden het ook, en dat begrijp ik eerlijk gezegd ook, hartstikke leuk om bij Heracles, Willem II, De Graafschap, Roda, NAC te spelen in de top van de eerste divisie. Dan heb je iets te winnen. Bij RKC, ik noem maar even een club, sta je natuurlijk het hele seizoen tegen de relatie te strijden. Als je een notabene beter salaris krijgt in die eerste divisie, ja, dan is dat misschien wel een makkelijke keuze. Het is echt een gekke situatie. Als je de rechterrijtje eredivisie pakt, of tenminste, wat je op voorhand zou zeggen dat het rechterrijtje wordt, en je zet het af tegen het linkerrijtje keukenkampioendivisie, dan is het eigenlijk in potentie. Als je naar de grootte van de clubs kijkt, naar de achterban, naar de mogelijkheden, ja, dan zou het bijna andersom moeten zijn.
Ja. Er wordt ook veel meer, er wordt ook gewoon meer betaald in het rechterrij en in die keukenkampioendivisie. Ja.
Maar dat komt dus omdat die clubs in de kern groter zijn.
Ja. En allemaal terug willen, hè? Ze hebben allemaal, we moeten gelijk zo snel mogelijk terug.
Ja, maar dat is logisch. Dat wil iedere club. Maar dat is inherent aan de economische verhoudingen tussen die twee competities.
Ja. Wat dat betreft wordt het sowieso een heel interessant seizoen. Het wordt een heel interessant seizoen waarin volgens mij een top 3 duidelijk is. En wat daaronder gebeurt met ploegen als Utrecht, waar weer een bak aan spelers is binnengekomen. AZ dat wat versterkingen heeft gehaald. Twente dat mee wil. Het wordt wat dat betreft wel een interessante competitie voor dat linkerrijtje ook, het rechterrijtje.
We gaan die podcast weer echt moeiteloos vullen. Ja? Ik denk dat het historische weetje dat nog moeilijker wordt dan het vullen van het kwartier of de 20 minuten daarna.
Ja, dat denk ik ook.
Dat wordt nog een uitdaging voor jou, want we hebben onderwerpen zat. Want inderdaad, FC Twente hebben we nog niet eens over gehad.
Nee, daar gaan we de komende weken maar eens uitgebreid over hebben op weg naar de kampioens, naar de start in de eredivisie. We zijn er vanaf deze week nog maandag en vrijdag. En vanaf de week erop zijn we er elke dag. En dan hebben we dus ook op vrijdag meer aandacht voor de KKD. Gaan we gewoon even bellen met een trainer of een club uit de KKD. Ja. Gewoon even horen hoe het daar gaat.
Heel leuk idee. Ja, daar is ook alle reden toe. Ja. Ik zou zeggen, als ik ESPN was, zou ik er ook vol voor gaan. Gewoon een extra zennetje erbij. Kan toch wel? Vrijdagavond? Is dat te duur?
Nou, ik denk als ze het ijshockey, het basketbal en het honkbal schrappen, dat ze misschien nog wat zendtijd over hebben.
Ja, dat zou toch mooi zijn. Maar als je die wedstrijd in de keukenkampioen, je hebt iedere week daar wel een volwaardige eredivisiewedstrijd.
Ja. En als je dan een beetje slim bent, spreid je het op de zaterdag of de zondag nog, of maandag?
Ja, ja. Het is, ik zie het wel zitten. En bovendien, die vrijdagavond vind ik heerlijk. Dat heb ik al vaker gezegd. Kijk, ik ga natuurlijk graag naar NAC. En wat mij betreft, voor de club is het beter als ze promoveren. Maar die vrijdagavond, man, heerlijk. Lekker als aftrap voor je weekend. Even naar het voetballen. En dan begint het weekend pas. Perfect.
Ja, ik moet ook weer gaan wennen dat het nu ineens zaterdag en zondag is. En dan weer vrijdagavond. Het is weer van alles wat, inderdaad.
Nou, we hebben het even iets rustiger gehad. Maar ik ga trouwens op vakantie. Dus ik begin een beetje gek in de competitie. Maar dan gaat het daarna weer volle bakken.
Nou, vrijdag zijn we er weer. Dan met Johan Inan en met Rick Elfrink blikken we vooruit op de Johan Cruijffschaal. Dan een nieuwe AD Voetbal podcast. En vanaf volgende week dus zijn we er elke dag. Sjoerd, dank en tot over een paar weken dan.
Yes.